VNO, VLO, VNO, Delta Lima Oscar voor het Nederlands dadelijk amateur satelliet net, Papa Alpha 0, Delta Lima Oscar luid. Ja, daar ben je. Nou, jij mag ook als eerste hoor, daar hoef je niet op te wachten als iemand anders komt. Maar welkom, en wie dan meer? Nee, allemaal druk met andere dingen, dus je blijft ook de enige vrees ik per Sky aandelen. Dat is wel weer iets heel anders, 80 meter, wel ja. Je springt ook van teen op tanden geloof ik. Maar Frans ook genaamd, TNRG. Wie dan meer? Nee, verder nog niet. Maar verder nog iets, Bert? Ja, van PNL, hallo. Ja, ik heb zoiets gehoord en begrepen, maar ja, ik weet eigenlijk nog niet echt of ik er tijd voor kan maken dan. Dat hangt nog van allerlei dingen af. Jij gaat er wel naartoe nemen, gaan. Ja, dat is ook weer zo, hè. Nou, laten we er eens voorzichtig contact over houden dan in de loop van de week. En eens even kijken hoe of wat, want dat is nu nog even moeilijk te zeggen. Maar het klopt wel allemaal interessant wat daar gaat gebeuren, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus ja, wie weet. Goed, even met Frans kijken. En ik zeg, hallo.
Ja, goedenavond Nico en Ben. Ja, aan deze kant ook helemaal niks gebeurd deze week. Ja, een hoop gebeurd natuurlijk. Ik ben met het gezin bezig geweest. Wat ook wel eens. We zijn erop uit geweest en we zijn net gisteren teruggekomen. We doen het. En de komende twee weekenden zijn we ook bezig. Dus wat dat betreft zal het rustig zijn. Anders had ik inderdaad graag meegegaan bij Essex, maar het zit er niet aan. Maar ik luister graag mee vanavond Nico. We zien alweer hoe het verder gaat met VNOD.
Okidoki, van PNL, prima. Nou, even kijken of er nog meer zijn, PNL. Nee, nou kijk, dan houden we het even kort en krachtig, want dan gaan we meteen aan het nieuws beginnen. PNL, telt al die Moskou dus. Om te beginnen, wat nieuwtjes van Amsterdam, die zijn in Amerika volop bezig met acties richting, zeg maar, hun lokale PTT, hè, de FCC dus. Om daar wat te ondernemen tegen allerlei dingen die ze van plan zijn, bijvoorbeeld met BPL'en. Broadband over Powerline, wat wij dan noemen PLC geloof ik, Powerline Communications en zo, dus internet via de via het lichtnet dus. En ja, dat is toch al behoorlijk ver ontwikkeld kennelijk in Amerika, omdat er goed is gaan keuren op grote schaal. En allerlei optimisten zien dat helemaal zitten, om binnen een paar jaar heel de steeds op het lichtnet te hebben hangen. Maar dat geeft toch wel dusdanige grote problemen met hoogfrequent systemen dat daar flink geprotesteerd wordt. In eerste instantie werd dat allemaal gericht op HF-banden, zeg maar, hè, het korte golfbereik, waar natuurlijk de storingen het allerhevigste zijn. Maar nu begint ook Amsat zich te roeren. En die hebben toch eens een beetje gewaarschuwd van pas op, ook op hogere frequenties kan dat forse problemen geven. In allerlei commissies is al vastgesteld dat vanwege de enorme hoeveelheden harmonischen die er bij dat soort communicatie gegenereerd worden, natuurlijk ook veel hogere frequenties betrokken moeten worden. En dat is ook minstens het hele frequentiespectrum tot 500 MHz moet worden bekeken op storingen. En dat betekent dus ook dat VHF en UHF erbij betrokken wordt en dus ook bijvoorbeeld de amateursatellietbanden die daar zitten. En dat daar dus ook vanuit Amsterdam flink aangetrokken wordt om dat eens eventjes goed te bekijken. Want natuurlijk gaat het bij satellietwerk meestal om zwak signaal verschijnselen. En als je daar dan ook maar iets van storing hebt, dan gaat het natuurlijk al gauw de mist in. En vandaar dat daar dus ernstig voor gewaarschuwd wordt en zwaar geadviseerd wordt dus om BPL zeker niet in te voeren bij de overheid. Nou ja, die commissies zijn allemaal onder elkaar volop bezig en dat is allemaal moeilijk politiek en zo, maar in ieder geval Amsterdam heeft zich laten horen, dat scheelt alles stukje. Dus laten we hopen dat het ook daar helpt, want het dreigt overal spannend te worden wat dat betreft. Ook op hogere banden zijn natuurlijk nog allerlei wilde dingen aan de gang met zogenaamde Part 15 Rules Devices en zo. Wat bij ons dan weer bekend staat als Low Power Devices, LPD's. Dat lijkt er een beetje op. Maar overal zie je natuurlijk het probleem ontstaan dat die dingen veel grootschaliger gebruikt worden dan oorspronkelijk vermoed. En vooral ook dat men veel grootschaliger gaat werken. Het is het oorspronkelijk bedoeld voor netwerkjes binnen gebouwen en zo, met heel laag vermogen. Maar het begint nu al natuurlijk over grotere gebieden gebruikt te worden, buiten gebouwen, over hele wijken, over hele steden heen. En het vermogen wordt ook steeds verder opgeschroefd. Eerst illegaal en nu wordt het ook geleidelijk legaal steeds groter vermogen. Dus voor je het weet wordt er op allerlei frequenties en allerlei banden waar ook bijvoorbeeld amateursatellieten en andere amateuractiviteiten zitten, wordt allemaal met groot vermogen allerlei dingen gedaan die er oorspronkelijk helemaal niet thuis hoorden en eigenlijk nu nog steeds niet. Maar ja, met het idee van het is toch maar 10 milliwatt of minder, dat kan nooit problemen geven. Dat leek in het begin wel aardig, maar dat gaat nu niet meer op. Met al die uitbreidingen die er komen. Dus ook daar wordt door Hansstad voor gewaarschuwd. Van pas op, dit loopt helemaal uit de klauwen en er zijn enorme stoorsignalen, stoorproblematieken aan het komen. Dus doe er iets aan. Dus ook de overheid wordt op dit punt flink gewaarschuwd. Om daar eens goed naar te kijken en dat af te remmen, tegen te houden enzovoort. Goed, dus dat zijn allemaal die ontwikkelingen de steeds waar wij natuurlijk ook hier net zo goed mee te maken krijgen. Zij dan misschien met eventuele vertraging, maar toch. Hè? Dus ook moeten we dat hier in de gaten houden. Ja, er is ook een verslag te vinden op internet van het grote Space Congress, het 41ste Space Congress, wat op Cape Canaveral heeft plaatsgevonden eind april, waar ook Amsterdam vertegenwoordigd was en waar allerlei gemeenschappelijke belangen zijn besproken. Maar goed, dat kun je op internet nalezen, spacecongress.org. Daar zie je dus het een en het ander over dit onderwerp. Op aardrijksgebied blijft van alles gebeuren. Voorlopig is het allemaal terugkijken op de leuke activiteiten van 24 en 25 april. ESA heeft een uitgebreide website, of webpagina eigenlijk meer, opgezet over het gebeuren van 24 april met foto's en verhalen en toestanden. Nou, dat kun je dus allemaal vinden via de ESA-site. Vanuit onze eigen activiteiten zijn natuurlijk ook al het een en ander aan sites en met allerlei linkjes verschenen. Audio, video, nou ja, van alles, hè. Dus het blijft maar doorwerken. Ook best zag ik al een page openen met allemaal foto's. Heel leuk allemaal. En op die manier moeten we misschien maar eens kijken dat we die inderdaad eens verzameld krijgen op een cd'tje of zo. Dat zou wel eens aardig kunnen zijn om dan op die manier alles te verzamelen. Anders blijf je aan het downloaden links en rechts. Ja. Goed, bij de Tatenham Vention, daar zal komend weekend ook het een en ander aan Aris worden gedaan en ook andere activiteiten uiteraard, met lezingen en toestanden. De bemanning die net uit de Space Station naar beneden is gekomen, waaronder ook Mike Vol, die zal door het Aris team worden gedebriefd, zoals dat heet. Die zullen nog eens met hem babbelen over zijn ervaringen met Aris. Kijken of hij nog slimme tips heeft en hoe dat allemaal misschien beter kan verlopen met schoolcontacten of andere technische zaken in verband met de radioapparatuur aan boord nu van het ARS-station. Beschikbaarheid van computers, want er moet ook altijd wel een computer bij betrokken worden om allerlei dingen goed te doen. En dat moet allemaal laptops en dat gaat nogal wat lastig in de Space Station, want laptops die worden nogal eens geswitcht tussen verschillende experimenten. En dan wil zo'n ding wel eens even niet beschikbaar zijn voor het ARS-station en zo, voor packet of dat soort dingen. Dus dat is nogal een gedoe even. Maar goed, dan gaan ze dan eens even over babbelen met die bemanning, zo van wat zijn jullie ervaringen en heb je nog leuke ideeën en voorstellen. Altijd leuk natuurlijk. Even kijken. Ja, iets heel anders. Het Genesis ruimtevaartuig van de NASA die is afgelopen zaterdag de aarde gepasseerd. Om even af te rennen in een loop, zodat hij naar beneden gaat komen. Die moet dan 8 september de landkring binnenkomen om dan opgevangen te worden. Toen ze weer op een manier die ze vroeger met spionagesatellietmateriaal wel eens deden. Dus met een vliegtuig in de vlucht de naar beneden komende capsule opvangen. Dus dat wordt even heel spannend. Dat moet allemaal gaan gebeuren op 8 september. En dan hebben ze wat materiaal van de zonnewind. Die verzameld is door dat ruimtevaartuig in een lange tijd. En dan gaan ze dat dus bestuderen. Echt materiaal uit de ruimte dus. Sea Launch heeft een grote Amerikaanse satelliet voor geostationaire baan gelanceerd. Voor televisiewerk en zo. Met een Zenit raket uit de Oekraïne vanaf een platform midden in de Pacific op de Nevenaar. Mooie methode om daar vanuit zee lanceringen te plegen. Ja, nou meer van dat soort zaken, maar dat zijn niet allemaal amateursatellietzaken. Verder PC-SAT, Navalska 44 dus, die zit nu, het doet het nog steeds een klein beetje, onbegrijpelijk. Had niemand meer verwacht, ook nu in het donker, althans een groot deel van de tijd in het donker blijft hij nog steeds een beetje doen, niet veel. Maar over een week of zo, dan komt hij weer een aantal weken lang continu in het zonlicht. En dan heb je dus redelijke kans dat hij het weer gewoon goed gaat doen. voor de zoveelste keer weer een seizoen dat hij het weer overleefd heeft en dat hij weer gewoon gaat functioneren als Packet satelliet. En dan heb je dus kans dat hij weer een paar weken volledig bruikbaar is met APRS en andere Packet relayeringsactiviteiten. Dus home met de peiling vanaf volgend weekend. Oscar 29 is een probleempje mee. Op 8 mei heeft iemand midden in een CW-kuur zo geconstateerd dat hij zichzelf zomaar uitschakelde, de satelliet. En sindsdien is Oscar 29 niet meer gehoord. Het is bij het commandostation van de JARL nog niet bekend dat er iets aan de hand is, want die zijn gesloten nou in het weekend, dus die zijn er niet bij betrokken. Maar op zijn vroegst zal dan morgen, maandag, dus actie worden ondernomen. En mogen we hopen dat het commandostation dus Oscar 29 weer in bedrijf weet te krijgen. Het begint dus ook al wat oud te worden en kuren te krijgen, dus ook niet altijd meer veilig beschikbaar. En af en toe schakelt hij zichzelf dus uit vanwege te lage boordspanningen. En ja, de batterij wordt zwak, hè, dus het wordt kritisch met dat beestje. Maar goed, zolang hij het doet, blijven gebruiken natuurlijk. Over oude satellieten gesproken, Oscar 3. De hele oude Oscar 3 die zal volgend jaar maart zijn 40ste verjaardag vieren. 40 jaar geleden dus gelanceerd. En eigenlijk was dat de eerste amateur satelliet die ook echt een relaisstation aan boord had. Oscar 1 en 2 hadden alleen wakenzender, maar Oscar 3 had echt de eerste relais. En die is dus ook echt gebruikt voor verbindingen. Niet veel, maar het is toch al wel gelukt in het begin. En ja, er wordt nou een beetje op teruggekeken op die leuke activiteiten. En er wordt nog gezocht naar mensen die die eerste verbindingen via de eerste amateur satelliet, waarmee dat mogelijk was, ook echt uitgevoerd hebben. Of die dat gehoord hebben, of die er andere ervaringen mee hebben. Dat wordt allemaal verzameld op een site op internet van Project Oscar in Californië. En er wordt allerlei materiaal nostalgisch gepubliceerd, zeg maar. En ja, het blijkt zelfs dat ze nog een backup van Oscar 3 hebben, want er waren er twee gebouwd. Eentje voor de lancering en eentje als backup voor als het mis mocht gaan. En die backup die hebben ze nog steeds staan, dus dat is grappig om te zien dan. En zo kun je nog wat van de historie terugvinden. Goed, in de Space Station is de bemanning, de nieuwe bemanning die dus nou een halfjaartje boven moet blijven, volop aan de slag met experimenten en andere activiteiten. Onder andere zijn ze zich voor aan het bereiden op een paar ruimtewandelingen. Ze hadden eigenlijk oorspronkelijk het plan voor 2 ruimtewandelingen, maar vorderen nu 3. Omdat ze ook nog een extra actie moeten uitvoeren voor de reparatie van die Giro die onlangs kapot was gegaan. En die ruimtewandeling staat nu op programma voor 10 juni. En dan gaan ze dus naar buiten om de RPCM, de Remote Power Controller Module. Dat is een soort afstandbestuurde schakelaar. Ingewikkeld ding, maar goed. Een soort voeding voor de CMG, voor de Control Moment Gyroscope. Om die te gaan vervangen aan de buitenkant. Dan doet die Giro er weer voorlopig prima, als het goed is. Dus het is allemaal geen drama nu, maar goed, er zijn nog maar 2 Giro's in gebruik. En dan moet er nou geen meer uitvallen, want dan hebben ze nogal een probleem. Dus daar willen ze toch in ieder geval een derde weer operationeel krijgen. En dat moet dan over een maandje of zo opgelost zijn. Dus, daar horen we dan wel meer van. Later zullen we dus nog een paar ruimtewandelingen uit gaan voeren voor het uitwisselen van wetenschappelijke experimenten en dat soort zaken. Verder werkt alles prima. Het ARES station is gewoon operationeel. En het Space Station met packet relayering en APRS en dat soort dingen. Andere amateursatellieten, ja, Oscar 7. Is een beetje de helft van de tijd de mode A en de andere helft mode B. Gewoon afwisselen, niks van te zeggen. Elke omloop is iets anders. Het is maar net hoe die per ongeluk omschakelt uit zichzelf. Zwakjes, maar hij doet het nog steeds. Oscar 16 relayeert packet, doet hij prima. Oscar 19 zendt voortdurend telemetrie uit via zijn baken. CW telemetrie overigens. Oscar 27 redelijk operationeel met SM. Oscar 29, ja, was goed, even uitgeschakeld, maar die moet de komende week, als het goed is, weer terugkomen. Oscar 15 doet het in principe wel. En verder is het allemaal een beetje behelpen. Niet zoveel handige satellieten voor uitgebreid gebruik. Oscar 40 niks van gehoord. Laatste tijd nog steeds afwachten of die batterij nog terugkomt. Niks van te zeggen. En verder wachten op een paar nieuwe lanceringen dus die er in de loop van het jaar aan zitten te komen. Vooral de Indiase satelliet en Oscar Echo natuurlijk. Nou ja, we zullen zien. Dat zijn zo'n beetje de toestanden voorlopig eventjes van deze week. En we gaan even verder kijken. WNK, HPA 011. Ja, HPA 011. Ja, dat valt me ook altijd op. Als ik vrije dag heb, dan vergeet ik dingen te doen die ik op een drukke andere dag wel kan doen. Ik heb er wel tijd voor. Maar goed, dat hoort erbij. Ja, en er gaan nog meer van die dagen komen natuurlijk binnenkort. Maar ja, hoort erbij. Goed, dus even kijken wat Frans zijn. Ik zie HPA 011.
Ja, alles goed overgekomen Nico, bedankt voor de informatie. Ik vroeg me nog wel eventjes af, dat powerline communicatie gebeuren, is dat nou in Europa een beetje afgezwaaid? En beginnen ze nu pas in Amerika daarmee? Is dat de situatie?
Ja, wat echt de politieke toestand nou echt is, is me helemaal duidelijk. Het is overal een beetje in opkomst en dan wordt het weer een keer afgeknepen omdat dan iedereen begint te roepen, dat kun je niet maken, dat stoort te veel. Maar even later komt het toch weer op. Nou ja, het gaat allemaal zo op en neer. In Amerika was het ook al een paar keer afgeblazen, had ik begrepen, maar nu komt het toch weer op. En het schijnt echt van bovenaf behoorlijk geduwd te worden, dat het wel moet. Het zal wel weer met het bedrijfsleven en zo te maken hebben, die dan weer, nou ja, zo gaat dat. Dus, ik weet het niet. Het is nu in ieder geval weer erg groot probleem aan het worden in de States, vandaar dat er weer heftig geprotesteerd wordt. In Europa is het ook al een paar keer opgekomen en weer onderdrukt. En wat nu de huidige status is, weet ik even niet precies, maar daar kun je ongetwijfeld bij wat amateurverenigingen wel nader nieuws over vinden. Maar het is spannend, laten we het zo zeggen. Het kan echt behoorlijk vervelend worden als dat doorgedrukt gaat worden. En ik zei deel.
Ja, oké. Prima. Nou, dan hou ik er maar even op. Ik hou op mijn pas. Inderdaad, dat doe ik allemaal wel, ja. Tot mijn huis kwam het ook allemaal niet. Een feest meer heeft vandaag. En al die straatloze dingen. Doe het overal toch een beetje. Maar goed, verder geen nieuws aan deze kant, dus bedankt voor de informatie en graag tot de volgende keer weer. En PNL-DLO in de ronde van WNGC.
Oké, dat is van PNL-DLO in Moskou. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd dat het is, vroeger was iedereen bang dat het op VHS juist erg druk dreigde te worden met allerlei diensten die daar dingen gingen doen. Dat is natuurlijk al zo. Maar op HF, ja, dan zou het rustiger moeten zijn geworden omdat allerlei mensen daar betrokken zijn. Die hebben allemaal andere soorten verbindingen, satellietverbindingen en noem maar op. Voor lange afstand, dus die gebruiken korte golf daar niet meer voor. Aan de andere kant, als je nou denkt dat HF dus leeg is en goed bruikbaar is voor DX, nou vergeet het maar. Het gemiddelde ruisniveau is daar wel zo toegenomen dat je bijna niemand meer hoort. Hè. Zelfs met hele goede condities is het opvallend stilletjes. En wat er doorkomt is alleen maar een beetje het bekende werk wat je altijd al hoort. Dus het is gewoon treurig. Maar goed. Dat zal er niet beter op worden, vrees ik. Het overkantspectrum wordt voortaan gewoon echt heel anders gebruikt dan vroeger, daar komt het gewoon op neer. Goed, nog even kijken of er nog andere stations zijn die zich willen melden vandaag. Ben je aan al de hele?
Goedenavond, 1 en 0.
Kijk eens even, Cor bijvoorbeeld, wie nog meer? Nee, goedenavond, Cor en 1 en 0.
Ja, goedenavond, jullie ook 1 en 0. Nico, ik ben op zoek geweest naar de up- en downing frequenties van die... Oscar Echo, hè. Ik kijk, ja, ik heb wel een kaartje gevonden, maar ik weet niet wat precies nou dat ding straks kan, hè. Heb jij daar iets van? Ik kan het niet gevonden krijgen. De hele groep 1 en jou.
Oei, van mij aan al de hele naar mijn hoofd zo ook niet meteen. Het staat wel hier en daar verspreid, maar ja, dat wisselt nog steeds. Maar in ieder geval moet er iets in komen van 10 meter naar 70 en van ja. Op de dag kreeg een S-band, downlink en dat soort grappen, maar ik weet uit mijn hoofd niet precies hoe en waar. Je moet dat nog ongetwijfeld ergens op de Amsterdam-site kunnen zenden. Amsterdam.org en dan, Amsterdam.org. En dan ergens onder Amsterdam Echo of Oscar Echo gaan zoeken. Daar staat wel een aparte categorie voor aangegeven. En ja, maar dat is nog weinig zo definitief, hè. Maar in principe zijn er toch wel dingen bekend. En die al deel.
Ja, dat heb ik ook gedaan, maar ik kan er niet achter komen. Ik heb wel een hele mooie fotoserie die ze gemaakt hebben over Oscar Echo. Zo te zien ziet er allemaal goed uit, hè. Echt zo te zien, hè. Ja. Maar ik zal van de week nog even stappen, Nico. Ben jij nog heel ook die groep 1 en jou?
Ja, oké, okay, van Jan op Delta Lima Oscar. Even kijken, 29 juli lancering, ja. Even kijken, projectinfo, die link staat daar niks onder. Telemetrie specificatie zelfs, kijk eens aan. Maar inderdaad niet zo hoge frequenties, nee. Nou, ik dacht wel eens ergens iets gezien te hebben, maar... hebben ze dat er nog niet bij gezet, nou ja. misschien wel verder zoeken. Maar in principe is er wel wat bekend, maar geen echte getallen. Laat ik het zo zeggen, maar de banden wel ongeveer, wat die wil gaan doen. Maar goed, ik kan nog wel eens rondneuzen. Misschien dat ik wat tips heb volgende keer. Oké, okay, nou even kijken. Nog andere stations? Per melding dan ook? Nee, blijkbaar niet. Dan heb ik nog wel een andere leuke grapje. Was ik vorige week eigenlijk vergeten te vertellen, maar dat is wel aardig. Misschien kan iedereen in principe ook. Ik ben namelijk een beetje echt aan het directie geweest. Althans, luisterend. En daarbij ontdekte ik dat je een signaal kunt ontvangen over een afstand van toch minstens 750.000 kilometer. Dat is tenminste echt dicht. Namelijk via de maan. En een station uit de States kun je gewoon met relatief simpele middelen gewoon via de maan ontvangen. Een simpele ontvanger met een dipool of zelfs, zoals in mijn geval, een oude kapotte disco, dan werkt dat gewoon al. En dat is namelijk de NASA-sur site in Texas, van de Naval Space Surveillance Radar, die daar al een jaar of 40 in gebruik is, waarbij ze stevige hoeveelheid hoogfrequente de ruimte injagen om voornamelijk dus satellieten op te sporen. En daarmee hebben ze een heel vrij hoogfrequent muur gebouwd, die van west naar oost over de zuidelijke staten van de Verenigde Staten heen lopen. Een beetje ter hoogte van 33 graden noordenbreedte. Het langs een groot cirkel weliswaar, dus het is niet precies west-oost, maar een beetje krom zo, zeg maar, over de zuidelijke staten heen. En die muur die is dus echt heel breed, hè. Die gaat dwars over de steden heen en ook nog naar opzij. En hij is in noord-zuid richting maar heel smal. Dat is echt een fanbeam, zoals dat heet. Een echte muur, zeg maar, hoogfrequent gezien, loodrecht omhoog. En die gaat enkele tientallen duizenden kilometers de ruimte in. En elk object wat er door die muur heen gaat, wordt hoogfrequent tegenaan gereflecteerd. Het is alleen maar een draaggolf die 24 uur per dag wordt uitgezonden. En die reflecteert dus gewoon tegen elk object aan wat er doorheen vliegt. Bijvoorbeeld alle satellieten die een inclinatie hebben van minstens 33 graden, die passeren dus wel minstens al twee keer per dag door die muur heen en dan krijg je dus een reflectie. Nou, er zijn in totaal drie zenders, eentje in het midden in Texas, eentje in het westen in Arizona, eentje in het oosten in Alabama. En die middelste in Texas, dat is de sterkste. Dat is de grootste VR-zender die bestaat, Fireball. Zo'n kleine 770 kilowatt output. Met overigens halfgeleiders. En die zit op 216.98 megahertz. En die twee zenders die daar naar het oosten en naar het westen staan, die zijn wat kleiner, 40 kilowatt maar. En die zitten dan 10 kilohertz verschoven ten opzichte van die andere. Dus één 10 kilohertz hoog en de andere 10 kilohertz laag. Weet ik even gewoon niet welke hoog of laag zit, maar goed. Eigenlijk is die in Texas het meest interessant. Bij Lake Kickapoo, die is het beste te ontvangen. Want die heeft zo'n ongelofelijke ERP met die bundel. Dat is ongelooflijk hoeveel daar de ruimte in gaat. Ze kunnen dus allerlei objecten tot 10 centimeter grootte op enkele tientallen duizenden kilometers afstand detecteren. Dus ze krijgen dan ook elke dag enkele tientallen duizenden reflecties. En dan moeten we natuurlijk nog uitzien te kiezen welke nou wat is. Nou, daarvoor hebben ze ook een zestal ontvangststations. Ook met hele grote antenne-installaties, want die doen het natuurlijk, die smalle bundels genereren. De antennes van enkele kilometers lang zijn dat. Dipole arrays. En die met die ontvangststations kunnen ze dus met de interferometrie trucjes en zo, kunnen ze precies bepalen waar het object zit. Het is dus niet alleen dat ze een reflectie krijgen, maar ook kunnen ze precies bepalen waar dat ding zit in de ruimte. Dus de plaats waar die door de muur heen vliegt, ook op welke hoogte dus. En ook nog of die van zuid naar noord erheen vliegt. En ook met welke snelheid die er doorheen vliegt en in welke richting die snelheid dan is. Dus de hele vector in de ruimte kunnen ze bepalen. Nou, dat is dus voldoende om Kepler-baanparameters uit af te leiden. En dat is ook precies wat ze willen. Dat is een onderdeel van het trackingnetwerk van NORAD om satellietbaanparameters te bepalen van alle objecten die in de ruimte zitten. En dit spul werkt daar heel goed bij. Eigenlijk heel simpel. Een paar zenders en een rijtje ontvangers en klaar is Kees. Kan iedereen maken. Niet eens erg ingewikkeld, niet eens erg duur. En zeer succesvol. Ze zijn het overigens inmiddels aan het verbouwen. Over een paar jaar dan zullen ze omschakelen naar S-band. Dus nu zitten ze nog op VR, maar later op S-band. En dan wordt het nog nauwkeuriger en nog beter en zo. En dan blijft het verder wel op dezelfde site staan. Dus je krijgt dezelfde bundel op dezelfde plek. Maar goed, dit is een inleiding. De grap is dat je natuurlijk ook andere objecten dan satellieten die daar doorheen vliegen moet kunnen detecteren. Zoals bijvoorbeeld de maan, want die vliegt er ook doorheen. Af en toe niet altijd. Hij zit nu in een periode van een paar weken dat hij te ver naar het zuiden zit en dus niet door die bundel heen gaat. Als hij rond de aarde ziet, zeg maar, dan blijft hij buiten het bereik van de steeds. Maar vanaf 15 mei, dan heeft hij weer een periode van een paar weken dat hij wel twee keer per dag door die bundel heen vliegt. En een van die twee keer, namelijk als hij aan de oostkant van de steeds zit, dan zit hij ook binnen ons bereik en kunnen wij dus ook de signalen die dan door de maan gereflecteerd worden van dat station, kunnen we hier makkelijk ontvangen. Er zijn opvallend sterke signalen, die hoor je gewoon met een relatief eenvoudig ontvangen dan een dipol. En je moet alleen even weten wanneer de maan dus precies door die tunnel heen gaat. Dat kun je uitrekenen omdat je weet waar het station zit. Hè. De coördinaten zijn onbekend, staan op internet, kun je zelf opzoeken. En dan moet je alleen maar weten wanneer de maan dus door de bundel heen vliegt, en dat is als die vanuit dat station in Texas richting 91,5 graad zit. Dan kun je uitrekenen natuurlijk, als je weet waar de maan zit en zo, allerlei rekenprogramma's zijn daar beschikbaar voor, ook met Nova kun je dat gewoon doen. En dan kun je precies tot op een halve minuut nauwkeurig of zo uitrekenen wanneer die signalen te ontvangen zijn. Nou, het duurt een paar minuten dat de maan erover doet om door die bundel heen te gaan. En uiteraard in het midden van die periode is hij het sterkste. En met een niet al te goede ontvanger is dan de periode dat je hem hoort, misschien een halve minuut of een minuut. Hoe gevoeliger je ontvanger is, hoe beter het wordt. Hoor je hem 2 minuten of zo. Als je voldoende gevoelige ontvangst hebt. Nou, en zo kun je dus af en toe eens keer kijken of je een EME-signaaltje kunt meepikken. Een Moonbounce-signaal vanuit de steeds. Leuke grap. Satellieten zelf zijn wat moeilijker. In Amerika lukt dat natuurlijk goed, want dan zit je makkelijker binnen het bereik van die muur, zeg maar. Voor ons is dat te ver weg, behalve dan voor hele hoogvliegende satellieten. Maar ja, die zijn dan zo zwak, dat wordt wat lastiger. Maar je kunt het ook nog proberen, misschien met hoogvliegende satellieten. Maar ja, die reflecties zijn wat lastiger te ontvangen natuurlijk voor een simpele amateur. Je moet ook nog rekening houden met doppelschift uiteraard. En dan de effecten daarbij ook nog allemaal meerekenen. Bovendien is het voor een losse ontvanger natuurlijk lastig om de verschillende objecten uit elkaar te houden, want ja, je krijgt gewoon een ping, net zoiets als bij een meteorscatter reflectie. Maar je weet ook niet wat dat is, behalve bij hele grote objecten. En daarom is het wel bijvoorbeeld aardig om het Space Station door die muur te horen vliegen. Maar ja, dat is uiteraard alleen in de steek te horen. Maar goed, dit was even een leuke toevoeging voor de liefhebbers, om ook eens misschien te proberen, je weet ooit nooit. Goed, gaan we even kijken of er nog stations zijn die nog verdere vragen hadden voor het net, voordat we stoppen bij ANL Velo. Ja, weet het. Oh, diverse. Maar als je gewoon even Google in klopt en dan NAVSparseur, dan krijg je al meteen een hele lijst van opties. En die moet je maar eens kijken. Sierra Papa Alpha, Sierra Uniform Romeo, gewoon aan elkaar, NAV, SPA, SUR, Naval Space Surveillance. Ja, surveillance, S-U-R-V enzovoort. Dan krijg je dus allerlei verhaaltjes met hier en daar wat tegenstrijdige informatie. Je moet even oppassen met die coördinaten van de verschillende stations, hoe die gegeven worden. Maar ik heb maar die gebruikt die het meest worden genoemd. En dan klopt dat waarschijnlijk wel. Doki, nog iemand anders? Ben je aan het delen?
Ben je aan
het delen? Kijk, daar heb ik Joop gedaan.
Ja, goedenavond. Ja, ik was er nog maar 1 minuut of 10 mee. Ja, eigenlijk weinig. En niet bijzonder zo. Interessant, dat experiment. Of althans die reflectie-experiment. Welke frequentie zit dat spul? Is dat gewoon een carrier? Of is dat een radarpuls?
Ja, nee, wat ik vertelde, gewoon carrier, 24 uur per dag, 216.98. En die moet jij zonder meer met jouw spulletjes kunnen ontvangen. Daar hoef je niks moeilijks te doen. Wat wel handig is, wat ik er ook bij gebruik, is zo'n DSB waterval ding programma. Ik heb nou leuk ontdekt, Spectrum is daar heel aardig voor. Die is nog gevoeliger dan Spectrum, die ik eerder al gebruikte. En die is ook wat flexibel in te stellen en zo. Dat zijn wel leuke dingen. En daar heb ik hem ook de vorige keer, denk ik, mee gezien. Eventjes voor het weekend. Tenminste, het was op de goede frequentie en op de goede tijd. En dat was de laatste kans. Dus ik heb het niet opnieuw kunnen checken, maar dat kan dan volgend weekend weer. En dan elke avond, of elke dag, laat ik zeggen. De eerstvolgende kans is op 15 mei om 10 uur, 18 uur TC. En 16 mei om 11 uur, 37 uur TC. Nou ja, zo kun je elke dag uitrekenen wanneer het gaat gebeuren. Dus, maar met zo'n waterval-display-programmaatje erbij, dan kun je dat veel beter zien. En diep in de ruis zie je gewoon zo'n carrier aankomen. En ook al hoor je nog niks in de ruis, dan zie je hem al wel.
Ja, goed zo. Ja. Ik kan me voorstellen als de maan door dat veld schuift. Ik heb niet het hele verhaal gevolgd, eerlijk gezegd. Is dat een soort muur? Ik hoorde je de kringmuur zeggen. Is dat een tweedimensionaal hoofdrentveld wat er neergelegd wordt? Begrijp ik. Vraag maar goed nu wat die openingshoek is van die bundel. Weet je daar iets van?
Ja, super klein hè. In noord-zuid richting tenminste. In oost-west richting is die 180 graden. Dus gewoon van de ene horizon tot de andere. En dan met drie zenders om het nog aan te vullen aan de west- en de oostkant. Maar in noord-zuid is het zo weinig, dat weet ik niet. Dus het is echt minimaal. Ik ga maar naar de. Op maanhoogte is het nog maar een paar minuten lopen voor de maan. Nou, en die gaat toch niet snel. Maar het is echt een array van dipolen van 2 mijl lang, hè, dus meer dan 3 kilometer. En dat wil wel toch. Een heel smal tunneltje. Gewoon een dikke carrier en die straalt dus dan flinke hoeveelheid power uit, 98 dBw. Dus ga maar na. Ja, leuk dag. Gewoon alleen maar hoofdfrequent laten reflecteren en klaar. Hè. Zoiets als met meteorscatter, maar dan bewust gemaakt voor satellieten en dat soort dingen.
Wat voor getal hoor ik jou noemen? 98 dBw?
Ja, bijna 770 kilowatt.
Ja, oh, ESP natuurlijk. 98 dBw is toch geen 770 kilowatt. 30 dBw is 1 kilowatt. 60 dBw is 1 megawatt. Toch? Dat zijn 58 zal het wel zijn, denk ik.
Nee, ja, dan is de ene ESP en de andere is hoofdfrequent. Denk ik dan. Maar het heeft 770 kilowatt output, denk ik, hoofdfrequent. En dan zal die 98 dBw die ze dan noemen, dat zal dan wel de ESP zijn en zo. Maar ja, dat hoe definieer je dat in zo'n geval, hè? Zo'n smalle bundel.
Ja, 770 kilowatt hoofdfrequent. Ja, met zo'n smalle bundel. Het zal op 98 dBw kunnen komen, ja. Die is een smalle vermogen. ERP althans. Dan heb je het over giga 98 dBw. Dus 10, dat is 10 gigawatt. Nou ja, het zal wellicht reflecties veroorzaken, ja. De bundel nog niet groot genoeg voor wat maar gedeelte van de maan belegd?
Ja, dat zal toch niet. Nee, de maan doet er een paar minuten over om er doorheen te lopen, dus... dat zeg je. Dat zou dan ook kunnen, dat hij eerst aan de zijkant van de maan begint en dus nog weinig... in het midden van de maan meer en daarom dat hij sterker wordt. Ja. Nou, ik weet niet of het zo erg is, maar in ieder geval relatief laag vliegende satellieten. Ja goed, die gaan natuurlijk ook veel sneller, maar dan hoor je echt alleen maar een ping, hè, zoiets als bij een meteorietreflectie.
Ja, interessant, maar ik weet niet wat de boogsnelheid van de maan is, eigenlijk, moet ik zeggen. Maar als je een paar minuten over doet, dan is dat is niet de hele maan. Dat is maar een stukje, dus dat is alleen maar het gedeelte wat naar jou, de reflectie naar jou toe veroorzaakt, onderstel ik. En dan is die tijd dus weer afhankelijk van de plaats waar je bent op aan. Dus alleen als je op de ontvangstsite of in die lijn zit, dan zit je in het midden van die tijd. En anders zit je ervoor of vandaan, veronderstel ik. Ja, interessant.
Nou ja, nee, dat denk ik dus niet. Kijk, je moet hem aanzien gewoon min of meer als een plat ding. Ik bedoel, het gaat echt niet zo dat de maan, omdat die krom is, ook nog vroeger of later reflectie geeft of zoiets. Ik geloof niet dat zo werkt. De maan is redelijk diffuus, hè. Het is niet een gedeelte, of moet je dat zeggen, allemaal stukken platte oppervlak die het dan wel of niet reflecteren of zo. Hè. Ik bedoel, nee. Je moet hem niet als een gladde bol zien, zo werkt het niet. Maar dat is altijd een beetje een probleem met moonbounce, maar... Meestal heb je daar niks mee te maken omdat je bundel toch groter is dan de maan. Maar ik weet niet of dat in dit geval ook zo is. Ik neem aan van wel hoor. Ik denk dat hij op de hoogte van de maan echt wel groter is. Het gaat gewoon om die maan die vliegt in die bundel en een tijdje vliegt die erin en dan vliegt vliegt hij in het midden van de tunnel en na een tijdje vliegt hij de tunnel uit. En ik denk dat je het zo toch moet zien.
Ja, nou ja, ik zeg al, ik weet niet wat de boogsnelheid van de maan is, maar volgens mij is hij toch wel een stuk minder dan, dan 1 maan diameter per paar minuten. Hmm, nou, ik heb ook geen flauw idee eigenlijk. Maar, nou, ik zou zweren, ik heb er dus ooit van 10 gigahertz moonbouncers gehoord, dat ze zo'n smalle bundel hebben, dat ze echt een bepaald stukje op de maan moeten uitrichten, uitzoeken, om bij een tekenstation flexies te geven, het beste signaal te geven. Ik weet niet precies hoe ik dat moet inschatten. Ja, de maan is uiteraard geen gladde reflecterende bol, maar toch ook geen plat vlak.
Kijk, de reflectie gaat een beetje alle kanten op, omdat het toch een behoorlijk hobbelig gebeuren is. Hè. Dus ook al zit je op de rechterkant van de maan, krijg je toch naar links voor als het ware wel reflectie terug, enzovoort. Maar goed, het zal best wel zijn dat er een bepaald stuk optimaler is. Maar dat die jongens echt zo'n smalle bundel maken, dat lijkt me toch wel heel veel. Maar ja, het zou kunnen. Je zou het eruit moeten rekenen, maar... De maan is natuurlijk maar een klein ding van hier afgezien, dus als je nog een smallere bundel kunt genereren, dan... Nou ja, misschien. Maar goed, hoe dan ook. Het is leuk om er een beetje mee te spelen en dus te kijken wat de effect ervan is. Ik heb gewoon even de azimut uit zitten rekenen voor de maan. Vanuit dat punt waar die moet zitten, dat is 91 graden en 27,577 minuten. Dus net iets minder dan 91,5 graden. Ik weet niet of dat nog van invloed is, maar niet zo heel erg. Voor zover ik uit de berekeningen kon zien. Maar goed, het valt te bekijken wat de timing precies doet. In vergelijking met de berekening en misschien dat er nog iets in zit. Maar goed, eerst moet ik überhaupt maar eens kijken dat we signalen goed binnenkrijgen. Gewoon op zich alles aardig.
Ja, ik wil wel luisteren. Frequentie. Maar ik heb geen echte antenne voor die QRG. Geen afgestemde antenne helaas voor die frequentie. 216,98 zei je, hè? Tietje maar. 216,98 MHz. En kun je die datum en tijd nog eens noemen, dat weet je niet, zouden moeten horen?
Ja, je hebt ook niet veel antenne nodig, dat is juist de grap, hè. Simpel die pootjes zag ik ook. 15 mei, 10 uur 18. 16 mei, 11 uur 37. Allemaal UTC dus, hè. 2 uur erbij tellen voor lokale tijd. Nog even een paar, 17 mei, 12 uur 57. En 18 mei, 14 uur 18. UTC, en zo heb ik nog een hele rit.
Ja, oké. 216,980,
hè, zei je. Ja, plus of min doppler, hè, daar moet je nog even rekening mee houden. En omdat hij dus aan de westkant zit, gaat hij van ons af, maar hij gaat naar Amerika toe. En omdat hij daar lager aan de horizon zit, gaat hij harder naar hun toe dan van ons af. Dus ik heb even zitten beredeneren dat doppler zit een beetje positief moet zijn, maar daar moet je zelf nog maar even aan rekenen.
Maar de meest achteraan hoort hoe groot die doppelschip dan wel niet is. Kan er niet zoveel zijn wel. Zal het worden vergroten zal op liggen. Op 200 MHz. Nou, dat is niet veel. In enkele tientallen hertz. Ik kan het niet goed inschatten eigenlijk.
Ik moet het toch nog eens precies uitrekenen. Ik denk een paar honderd hertz hoogstens, ja. Maar dat kan ook aan de ontvanger liggen. Maar ik dacht een paar honderd hertz plus te zien, maar weet ik ook niet precies.
Oké, 15. Goed. Dat is mijn kalender zetten. Goed, ik was je verder nog even mee. Bedankt voor het weer op de indien.
Ja, oké. Ja, en op de 15e dan is hij dus voor het eerst net haalbaar voor hen. Dan zit hij heel laag aan de oostelijke horizon. Terwijl hij hier al een graad of 30 of meer elevatie heeft. En de dagen daarna wordt hij steeds gunstiger voor hen. En dan komt hij steeds hoger in hun bundel terecht. Dus dan zal het waarschijnlijk alleen maar steeds beter gaan. Dus de eerste dagen is het een beetje moeizaam, maar daarna wordt het alleen maar beter. Goed, nou. Goed ons dan. Ben ik weer weg. Tot volgende week. Bij Analdi, hallo. Delta Limo.
Doei. Goed, Nico. Hoe is het met die GPS'jes trouwens? Moeten we daar nog een keer naar kijken? Ja, oké. Ja, nou ja, het lijkt me makkelijk als je hier naartoe kunt komen met dat ding. Denk je niet? Dat is wat mij betreft wel nodig, maar misschien kijk dat je van tevoren nog even kunt bellen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik ben ook meestal vrij laat. Dus dat zit wel zo. Oké, goedjes, tot dan. 2-9.